hallo dames en heren. Welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en vandaag gaan wij eens even dieper induiken op die potentieel nieuwe hype die er al is ontstaan rondom de Bitcoin Treasury Companies. Oftewel de bedrijven die strategisch gezien een Bitcoin positie innemen om daarmee hun toegevoegde waarde voor de wereld of hun aandeelprijs of wat dan ook verder omhoog te duwen en daarmee hun succes omhoog te duwen. En natuurlijk gaan we het dan hebben over de onderliggende asset, Bitcoin, en over de industrie waar Bitcoin min of meer uit lijkt te zijn voortgekomen, of waarvan je zou kunnen zeggen die industrie die is ontstaan nadat Bitcoin is ontstaan, hè, de crypto-industrie, zodat we met elkaar eens kunnen gaan uitzoeken in hoeverre dat succes van crypto van de afgelopen 12 tot 14 jaar, of dat quote-unquote succes waarin we dus verschillende alt-seasons hebben gehad, of dat nu misschien gedeeltelijk of volledig omslaat in een soort Bitcoin Treasury Company season-achtig iets. Dat is eigenlijk meer de hamvraag van vandaag. Dus daar gaan we leuke, denk ik, sheets voor delen. Dus wat dat betreft ga ik alvast voor de kijker, ga ik alvast het scherm delen, want dat maakt het natuurlijk wel makkelijker praten. En voor degene die niet kijkt, maar gewoon luistert, don't worry, want je kent me. Ik praat inmiddels alles en iedereen er zo goed mogelijk doorheen. We zijn tenslotte ook altijd begonnen zonder beeld, dus wat dat betreft is audio totally fine. En wat ik net al zei, hè, ik heb de titel bewust even gekozen. Het nieuwe, quote, altseizoen, unquote, maar dan met Bitcoin-bedrijven. En de reden waarom ik heb hierover nagedacht, omdat voor de mensen die al langer luisteren, die weten dat wij een Be Unseen community achter ons hebben hangen. Hè. B staat voor Bitcoin en de I van B staat voor Economics, so Bitcoin Economics Unseen. En daarvoor hebben wij een basislidmaatschap, een community. En daarboven zit dan nog een premium lidmaatschap, waarbij we met meer kapitaal en met meer diepte en met meer fysieke meetings en één-op-één tijd nog meer handen en voeten proberen te geven aan die wealth transfer die globaal gaande lijkt. Nou, als je nu voor het eerst de term wealth transfer hoort, dan raad ik je aan om ook even wat terug te zoeken naar wat andere podcasts waar we het een en ander daarover besproken hebben. Maar in de basis komt erop neer dat er een nieuwe economie lijkt te ontstaan. En wij denken dat een Bitcoin-centered economy is. Vandaar ook Bitcoin Economics Unseen. Wij geloven dat de digitale economie, straks met AI, robotica, holografie, VR, AR, dat en internet uiteraard, dat allemaal digitaal gaat plaatsvinden, waardoor je ook een digital global currency nodig hebt. En omdat we allemaal niet zo erg fan zijn, omdat we weten wat de risico's zijn van een central bank digital currency, geloven we dat Bitcoin daarin de oplossing is en van huis uit dus kapitaal naar zich toe gaat trekken als meer en meer mensen, entiteiten en landen doorgaan hebben wat Bitcoin in die nieuwe wereld gaat betekenen. Nou, die laatste hype, waar we eigenlijk die pas recentelijk is afgetrapt, lijkt te zijn dat bedrijven nu hals over kop Bitcoin gaan adopteren en aan de hand daarvan eigenlijk niet alleen de Bitcoinprijs verder omhoog duwen, maar natuurlijk ook hun eigen prijs verder omhoog duwen. Dus daar gaan we het even over hebben. Want in hoeverre is dat dus een nieuwe succesformule? Of in hoeverre vormt dat straks een nieuwe bubbel? En daarom is dat wel leuk om dat tegen al seizoen af te zetten, waar we het natuurlijk ook over gaan hebben voor de mensen die niet precies weten wat dat is, om te kijken of daar dus een shift gaande lijkt vanuit een quote-unquote crypto-industry naar de meer traditionele industrie waar alle bedrijven actief zijn. Dus vandaar dat we daar nu even in gaan duiken. Maar ik heb het zojuist al eventjes gezegd. Kijk, Bitcoin is wat mij betreft een asset, of een vorm van geld, een nieuwe vorm van geld, een nieuwe vorm van gedecentraliseerd globaal geld, wat deflationary is. Oftewel, als jij daar jouw tijd en energie in opslaat, dan bewaart Bitcoin dat goed door de tijd en door de ruimte heen. Oftewel, je kan het op een andere plek op de aarde, in een andere tijd, kun je dat dan weer inwisselen voor real world value, maar in een deflationary way. Oftewel, het wordt alsmaar meer waard in plaats van alsmaar minder, wat je met inflationary money heb, oftewel fiat currencies, fiat valuta's, euro's, dollars, die alsmaar minder waard worden, omdat die natuurlijk geprint worden. En hoe meer er van geprint wordt, hoe meer er van die units rondom de real world value heen zingen, waardoor de real world value meer euro's en meer dollars verlangt om voor geruild te worden, omdat er simpelweg steeds meer units in omloop komen. En waar ik even mee wilde aftrappen, omdat ook een paar luisteraars gevraagd hebben hoe we het gedaan hebben. Ik zei het in de laatste episode en iedereen in de community weet het ook. Mijn vrouw en ik houden heel erg van sporten. En dat doen we dus op verschillende manieren. Hè. We zijn lid van een CrossFit box. Mijn vrouw is een hele goede hardloper. Ik probeer dat mede door haar geïnspireerd ook meer en meer op te pakken. Waardoor we ook daarin af en toe wedstrijdjes meedoen. En uiteraard de laatste hype is HYROX. En wij hebben afgelopen weekend voor het eerst samen geraced de mixed doubles van HYROX. En wij hebben een mooie tijd, ik denk een redelijk scherpe tijd neer kunnen zetten van 1 uur en 4 minuten en 44 seconden. Nou, dat is op meerdere manieren leuk om hier te delen, omdat ik geloof dat Bitcoin als een nieuwe global reserve currency, die rol waarschijnlijk gaat innemen in de toekomst, in die digitale wereld, waar die wealth transfer naartoe lijkt te gaan. Let op, wealth transfer zeg ik ook, omdat het oude financiële systeem waar we veel over gesproken hebben, op zijn einde lijkt te lopen door de hele hoge niveaus van schuld. Ook daar heb ik de laatste episode nog een hoop tijd en aandacht aan besteed. Maar het komt er gewoon op neer dat op het moment dat er een nieuw systeem ontstaat, dat iedereen vertrouwen heeft en dat er dan op dat moment een reset is geweest, een monetaire reset, waardoor er weinig schuld is. En dan door de jaren heen, door de decennia heen, krijgt men steeds meer vertrouwen en gaat men steeds verder af van de bron van het kapitaal, waardoor er steeds meer derivatives komen en steeds minder harde vormen van geld in de basis, aan de basis liggen van die maatschappij, waardoor je heel veel luchtkastelen krijgt, zowel in assets als op balance sheets, als in fiat valuta's, waardoor die schuld langzaamaan zo hoog oploopt, waardoor die bijna ontploft, tenzij je maar extra units blijft printen. Nou, die extra units blijven printen zorgt natuurlijk voor inflatie. En inflatie zorgt natuurlijk voor dat alle mensen armer en armer worden. En ik geloof dus dat, terug naar HYROX, dat op het moment dat je op een Bitcoin standaard leeft, waarbij je je zuurverdiende centjes, je tijd en die energie die je hebt ingewisseld voor kapitaal, opslaat in een vorm van geld dat juist omhoog gaat, deflationary, in plaats van een geld dat omlaag gaat in waarde, inflationary, dat je dan meer tijd en energie over hebt voor de dingen die er altijd toe gedaan hebben, maar waar je minder tijd en energie voor over had, juist omdat jouw tijd en energie gestolen wordt door het inflationary system. Ja, ik denk dat dat een heel logisch verhaal is. Waardoor je uiteindelijk meer tijd hebt voor elkaar, voor je relatie. Nou, in dit geval heb ik het over mevrouw en ik, die dus samen veel meer kwalitatieve tijd doorbrengen, mede omdat we geen stress hebben vanuit het inflationary financial system, maar dat je dan dus ook meer tijd en energie hebt en focus op kunt aanbrengen op absolute fitheid. Nou, ik denk dat we in deze met HYROX wel kunnen aantonen dat we een aardige eerste tijd hebben neergezet en dit is pas het begin, jongens, laat dat duidelijk zijn, want we zijn allebei zo ambitieus en gedreven als de pest. Dus, maar het is wel leuk, en dat is het laatste wat ik hierover wil zeggen, want dan hebben jullie in ieder geval een update gehad dat we het aardig gedaan hebben. En dan nog even meegenomen dat ik dus mijn kuitspier, die al een scheurtje was opgelopen 4 weken van tevoren, nou, die speelde dus weer op, logischerwijs, omdat ik te vroeg ben gaan racen, waardoor wij in de laatste 3 rondes moesten vertragen. Anders hadden we er nog zeker 2 minuten afgelopen. Nou, waarom is dat leuk? Niet alleen vanuit mijn ego om te vertellen dat ik eigenlijk stiekem dus nog sneller was. Maar wat veel leuker is, is dat er dus nu precies op een tijd zijn binnengekomen van 1:04:44. 1 uur, 4 minuten en 44 seconden. En als je een beetje hebt meegeleefd op Twitter en in de Bitcoin community, dan weet jij dat een zieke voorspelling is gedaan door iemand die de exacte lokale bedrag heeft weten te noemen van, volgens mij was het 15 maart, hè, toen die man heeft 3 maanden van tevoren gezegd dat als Bitcoin sluit op 84.000k, dat dan zou betekenen dat Bitcoin in die cyclus naar 444k zou gaan. Nou, ik ben wel een beetje van de nummertjes en toeval bestaat niet, zullen we maar zeggen, maar die voorspelling van hem kwam precies uit, dus op 15 maart sloot Bitcoin precies op 84.000k. En zijn voorspelling was dus dat als dat zou gebeuren, Bitcoin in de huidige cyclus naar 444k zou gaan. En precies dat is de tijd geworden, mede door de blessures, et cetera, et cetera. Dus ik denk dat dat gewoon gaaf is om te delen. Het is geen financieel advies, net zoals niets financieel advies is in deze podcast. Puur even een update, zodat je weet waarom ik het interessant vind om dit precies deze foto te delen met mijn vrouw. Ook nog in een aspect gezondheid, fitheid, dat erg belangrijk is om gewoon gelukkig te zijn gedurende een gemiddelde dag. Geloof ik dat dat misschien extra inspirerend kan zijn voor deze of gene die nog enigszins twijfelt om wel of niet wat meer kapitaal in Bitcoin te sparen. Wij leven op een Bitcoin standaard in die zin dat wij geloven dat dat de vorm van geld is waar je je familie spaarcentjes in zou moeten kunnen opslaan, zodat er alsmaar meer tijd en energie overkomt voor de dingen die daadwerkelijk belangrijk zijn in het leven. Denk aan je kids, denk aan je gezin in general, denk aan je vrouw, denk aan je man, denk aan whatever, sociale relaties, maar denk ook aan je gezondheid, aan je mentale fitheid, aan je purpose, aan je zingeving, aan je spirituele groei. Alle dingen waar je in een fiat leven zo weinig de tijd voor hebt. Dus met dat uit de weg wil ik nog één ding zeggen over Be Unseen Community. Je weet het inmiddels, want daar komt ook de inspiratie van deze podcast vandaan. Wil jij nou jouw spaargeld beschermen en bouwen aan een financieel onafhankelijk toekomst, maar wil je dat niet alleen doen of weet je niet precies hoe, dan zou je echt even op de website moeten kijken bij BE-unseen.nl, zodat je meer informatie kunt inwinnen over hoe je lid kan worden van onze community. Want oh, wat gaan we hard, oh, wat gaan we diep en oh, wat doen we het al lang en oh, wat zitten we ook al lang aan de juiste kant van de medaille. Want dit is niet iets van, hey, kijk eens hoe wij succes hebben nu ineens plotseling. Nee, nee, we doen dit al een hele lange tijd. En tot nu toe is alle informatie die we met elkaar delen super relevant gebleken om zelf dus tijdens die wealth transfer jezelf goed te positioneren. Dus dat wilde ik alleen even gezegd hebben. Oké, met dat uit de weg. Terug naar het thema, hè, Bitcoin en Hyrox is wat mij betreft überhaupt, weet je, ik bedoel, alles is... Eigenlijk, het vindt zijn oorsprong in hetzelfde. Weet je, waar staat het leven? Wat is de relevantie van het leven? Wat is het doel van het leven? Nou, in de basis moet je het gewoon niet te moeilijk maken. En gaat het erom dat jij een leuke biologische ervaring hebt in jouw tijd op deze aardkloot. Right? En hoe meer tijd en energie jij kunt inwisselen voor dingen die jou daadwerkelijk blij maken, goed doen laten voelen, geluk doen laten ervaren, hoe beter die totale ervaring wordt. Nou, in onderzoek heeft al talloze keren uitgewezen dat dat voornamelijk vasthangt van de hoeveelheid tijd en energie dat jij hebt voor sociale relaties, voor leuke dingen met je kinderen, voor een innige band met de belangrijkere mensen in jouw leven, maar ook met fitheid, zowel mentaal als fysiek. En vandaar dat dit alles bij elkaar komt, want hoe heb je daar meer tijd voor? Door voldoende financiële middelen te hebben om jouw tijd en energie terug te kopen die je in het fiat systeem verloren hebt. Dus financiën, en jouw spaarrekening, jouw inkomen, jouw vermogen is ineens heel belangrijk om dit op een hoger niveau te kunnen ervaren. Weet je, het een sluit het ander niet uit. Het is niet zo dat als je geen geld hebt, dat je absoluut helemaal niets kunt doen op dit vlak. Maar het maakt het leven natuurlijk wel een stuk makkelijker. Nou, en als je dan even terugkomt nogmaals, want Bitcoin is dus dat thema. En als je dan terugkomt op waar we het vandaag over gaan hebben, over bedrijven die Bitcoin adopteren, dan zou je kunnen zeggen dat dat een enorm goede ontwikkeling is. Want je hebt zo'n quote, you don't change Bitcoin, Bitcoin changes you. En ik ben in levende lijve daar een voorbeeld van. Want ik ben absoluut iemand die door die adoptie van Bitcoin, door die studie in Bitcoin en door alles wat daarin ontstaat en gebeurt en alles wat daarmee te maken heeft, dat ik veranderd ben als mens omdat ik een veel lagere tijdsvoorkeur heb weten te activeren. Dus de toekomst meer waarderen, waardoor je in het hier en nu soms moeilijke beslissingen neemt of dingen doet die zwaarder zijn om in de toekomst een beter leven te ervaren. Eigenlijk is sparen daar een voorbeeld van. En trainen voor sport is daar ook een voorbeeld van. En je tanden poetsen is daar ook een voorbeeld van. En vandaag je telefoon wegleggen en met je kinderen lekker kletsen, ook al heb je het zo druk, is daar ook een voorbeeld van. En zo kunnen we er zoveel noemen. Denk aan je voeding, denk aan het eten. Dat je allemaal elke dag naar binnen werkt, wat voor de langere termijn voor jou een heel slecht effect heeft. Of al het eten, whole foods, hè, vis, vlees, water, geen alcohol, dat soort dingen. Groenten, fruit, gewoon de basisdingen die hier groeien of die er geleefd hebben, die jou gewoon op essentiële wijze voeden. Ja, als je dat gewoon elke dag naar binnen werkt, dan is jouw toekomst significant beter dan wanneer je het tegenovergestelde doet. Nou, en als je het dan over altseason gaat hebben, hè, want wij hebben het nu over bedrijven die Bitcoin adopteren, om op die manier op de groei van Bitcoin, om daarvan te profiteren. Omdat ze dan hun kapitaal, hun spaarrekening eigenlijk opslaan in een hardere vorm van geld, in plaats van in fiat of in andere zaken. Waardoor zij geloven dat als Bitcoin eigenlijk alle bedrijven outperformt, dus Amazon, Google, Tesla, Microsoft en de whole S&P 500. dat zij dan, omdat zij dat op de balans hebben staan, eigenlijk op een bepaalde manier zo kunnen leveragen, dus op een slimme manier kunnen organiseren, dat zij dan weer Bitcoin kunnen outperformen. Nou, en als je het hebt over bedrijven die dat dus adopteren, en mensen die dat dan weer zien en denken, hé, wacht even, als die bedrijven dan weer Bitcoin gaan outperformen, waarom zou ik dan Bitcoin kopen als ik nog sneller quote-unquote rijk kan worden als ik die bedrijven koop? Nou, dat is natuurlijk een leuk verhaal, want dat is precies waardoor altseizoen begonnen is. Dus wat is altseizoen? Laten we het daar eerst even over hebben. Want het altseizoen is dus een seizoen, hè, dat is dus een x-periode, waarin de cryptocurrencies, behalve Bitcoin, dus alts zijn alle cryptocurrencies buiten Bitcoin. Dus altseason, altseizoen, is een periode in de tijd waarin alle cryptocurrencies buiten Bitcoin sneller groeien in waarde of niet allemaal, of een groot gedeelte van de cryptocurrencies in staat zijn om Bitcoin te outperformen. Dus dan groeien ze sneller in fiat terms. Dus je maakt meer winst in fiat als je die cryptocurrencies koopt in plaats van Bitcoin. Maar ze outperformen dan dus ook gemeten in Bitcoin, right? Want ze groeien sneller dan Bitcoin. Dus gemeten in Bitcoin outperformen ze op dat moment ook. Dat noemen ze in principe altseizoen. Nou, waarom is dit relevant voor deze podcast? Omdat de meeste mensen zijn zitten in altseizoen omdat ze zich hebben laten vertellen dat ze daar snel rijk mee kunnen worden. Dus de fear and greed is weer absoluut een dingetje van de mensheid. Want wat denken ze? Bitcoin gaat over hoe ontstaat zoiets? Bitcoin gaat in fiat terms omhoog. Niemand pays attention, weet je wel, niemand is daarmee bezig. En op een gegeven moment komt Bitcoin op zo'n hoge prijs dat het weer in de krant en in de media komt. En op YouTube en whatever. Nou, op dat moment worden mensen wakker en denken, shit, hey, waarom heb ik dat altijd gedismissed? Waarom heb ik daar nee tegen gezegd? Ik ben nu ook wel benieuwd. En die bevinden dan hun weg richting sociale media en richting YouTube, et cetera. En gaan daar proberen informatie in te winnen over hoe zij ook rijk kunnen worden. Nou, over het algemeen hebben zij al een unit bias, deze mensen. Nou, Bitcoin kost dan nu 100.000 euro. Niet heel veel mensen hebben gelijk 100.000 euro om erin te stoppen. Dus die denken al van, oké, ik kan geen Bitcoin kopen, want ik heb geen 100.000 euro. Which is a mistake, maar dat is in ieder geval een basisgedachte die ze dan hebben. Om vervolgens na te gaan denken, maar hoe dan wel? Want ze hebben natuurlijk wel FOMO, die fear of missing out is significant aanwezig. Nou, op zo'n moment gaan ze dus richting YouTube. En wat gebeurt dan daar? Daar zijn natuurlijk al die partijen en al die founders en die early investors die, die dachten, hey, Bitcoin is een succes, daar willen we op meeliften. Laten wij de nieuwe Bitcoin bouwen. Daar is het seizoen eigenlijk min of meer bij begonnen. Dus toen kwamen er ondernemers, oftewel bedrijven, en die gingen een nieuwe crypto token kopen en die zeiden daarmee en verkochten daarmee de boodschap dat ze een betere Bitcoin gingen bouwen en dat als jij daarin zou investeren, dat je sneller rijk zou worden dan middels Bitcoin. Nou goed, het eindresultaat is natuurlijk dat alle als tot nu toe altijd over langere termijn zijn tot nul zijn getrend of zijn doodgegaan gemeten in Bitcoin. Maar dat is even niet terzijde. Dat altseizoen is dus een situatie waarbij dus los van dat die crypto's outperformen, dat komt dus omdat die retailers die te laat wakker worden omdat Bitcoin te hoog is in prijs, FOMO voelen, denken dat ze te laat zijn, unit bias hebben en dan op YouTube gaan kijken, oké, wat moet ik dan kopen? Daar zitten al die crypto-influencers, die worden betaald door al die founders en al die sponsors die allemaal uit de crypto-industrie zijn. Die zeggen, wil je mijn coin chillen alsjeblieft? Wil je iets positiefs zeggen? Of die maken simpelweg reclame voor die coins. En daarmee gaat iedereen geloven in die narratieven dat de nieuwe Bitcoin is gebouwd en dat ze heel erg rijk kunnen worden als ze daarin investeren. Dat is letterlijk wat er gebeurt. Dus die retailers duiken er met elkaar in en dan gaan de prijzen omhoog. En wat doen dan de founders en de early investors? Nou, dank voor dank, want die gebruiken jou dan als exit liquidity. Oftewel, jij koopt hun munten en zij verkopen hun munten. En wat doen zij met hun munten die zij verkopen aan jou? Daar kopen zij Bitcoin mee. Want dat is natuurlijk altijd de enige munt die nieuwe sterke vorm van geld is. Dus nou, zo ontstaat dus een altseizoen. Er komt dus nieuw geld naar de markt toe. En de markt zuigt dat dan op. Nou, de early investors en de founders die gaan er dan eerder uit. Die maken zichzelf rijk. En vervolgens blijven zij verkopen over die nieuwe retailers. Uiteindelijk zijn die nieuwe retailers dat nieuwe geld raakt op, want er zijn niet meer genoeg nieuwe mensen. En dan start de bear market en dan verschuift al het kapitaal weer richting Bitcoin. Dat is tot nu toe wat er gebeurd is. Maar We hebben deze cyclus nog geen altseizoen gehad. Dus de meeste mensen willen weten, wanneer trapt dat altseizoen nou even af? Nou, dus als we daar even eerst over gaan kijken, dan zie je hier de chart van Ethereum gemeten in Bitcoin. Nou, voor de mensen die alleen luisteren, dat is een bloedbad geweest. Hè? Dus Ethereum is letterlijk, nou ja, zo goed als overleden gemeten in Bitcoin. En dat is ook eigenlijk waarom wij altijd zeggen in onze community dat je goed moet onderzoeken hoe ver de cyclus gaande is en in hoeverre het verstandig is om in Ethereum te zitten versus Bitcoin, als Bitcoin ja, van de 4 jaar Ethereum 3,5 jaar tot 3,8, 3 jaar en 8 maanden outperformed, right? Dus je moet oppassen met te snel, als je al in altseizoen gelooft, kapitaal te verschuiven richting alts, als jij denkt in fiat Bitcoin te kunnen outperformen. Nou, dus los van mijn mening in deze, is het even belangrijk dat de mensen die kijken, die zien dat Ethereum gewoon alleen maar naar beneden is gaan gemeten in Bitcoin, maar dat er sinds afgelopen week een grote groene kaars is geweest. Nou, uitgezoomd lijkt het nog helemaal nergens op, maar ingezoomd is het wel een soort breakout, zoals ze dat technisch noemen. En een breakout houdt in dat je wakker moet worden en dat je moet kijken in hoeverre dit een soort trendshift gaat zijn. Dus de mensen die in altseizoen geloven, omdat ze in hun crypto bag zitten, geshield door alle influencers, die zullen nu waarschijnlijk denken, yes, het gaat nu gebeuren. En dat zou zeker kunnen. Ik maak bij deze podcast echter alleen wel de zaak, in hoeverre gaan we zo'n altseizoen krijgen als vorige cycli, omdat we dus nu een nieuwe situatie hebben met al die bitcoin bedrijven, hè, die dus bitcoin adopteren, daarmee eigenlijk een soort agressievere play zijn op bitcoin, waardoor als jij extra wil speculeren omdat je quote-unquote te laat bent voor bitcoin of quote-unquote bitcoin te saai vindt, bitcoin niet snel genoeg vindt groeien, dan kan al dat kapitaal simpelweg naar die bedrijven toe om daarmee te speculeren op meer. En dat zou betekenen dat dat kapitaal wegtrekt van die cryptomarkt. Maar om eerst even te constateren of altseizoen überhaupt begonnen is, dan zitten de mensen die kijken hier te kijken naar de market cap van BTC dominantie. Dus de BTC dominance chart zegt in feite gewoon hoeveel van het kapitaal van de totale crypto-industrie zit in Bitcoin. En hoe hoger die dus loopt, hoe meer het Bitcoin season is, hoe lager die gaat, hoe meer het dan zo quote-unquote altseizoen zou kunnen zijn. Nou, wat je kunt zien is dat die op de grafiek een lokale top heeft gemaakt. Hij heeft ergens getopt rond de 65,5%. En op dit moment is die eigenlijk vrij snel naar beneden gegaan in een aantal dagen tijd van 65,5 naar 62,36%. Dus als je die grafiek ingezoomd ziet, zoals de mensen die kijken dat nu zien, dan lijkt dat een behoorlijke dip eigenlijk te zijn. Dus echt een soort van top, de top is in. Zo voelt dat. Maar als je vervolgens iets meer uitzoomt, dan zie je een grafiek van, hey, wacht even, dat hebben we wel eerder gezien, weet je. Het is nog geen groen licht dat het per definitie altseizoen is. Wat het bewijs is dat er een lokale top is ingezet en dat we nu even moeten afwachten in hoeverre dus altseizoen definitief afgekikt gaat worden. Want we hebben zo'n flinke dip dus ook gezien in november, december van 2024, dus eind vorig jaar, toen natuurlijk een hoop speculatie ontstond omdat Trump gekozen was. Trump natuurlijk een pro-Bitcoin, pro-crypto president blijkt te zijn, of lijkt te zijn, of leek te zijn, waardoor iedereen dacht, oké, nu gaat het gebeuren. Heel veel kapitaalrotatie van Bitcoin naar crypto, waardoor die Bitcoin-dominantie destijds van 61% helemaal naar beneden viel, naar 55%. Dus 6% omlaag in een korte periode, om vervolgens daarvan flink te herstellen, reversal en kaart omhoog. Nou, je zou kunnen zeggen dat dat dus weer kan gebeuren. Je zou ook kunnen zeggen dat nee, nu ziet de macro-economie er iets wat anders uit. Hè. De rust komt steeds meer terug ten opzichte van die importheffingen. Trump lijkt steeds meer te hinten, en Scott Bessent ook, op een deal met een trade deal met China, waardoor mensen kan denken, oké, dan kunnen we nu met z'n allen weer geld gaan printen, rebalancen en go off to the races. Dus ik ben hier niet om te zeggen dat of altseizoen alles afgekikt. Ik denk dat de kans wel groter wordt dat als die nu naar beneden blijft gaan, dat dat inderdaad het geval is. Maar we moeten ook even na gaan denken over mijn thesis. Want die is belangrijk. Bob Lucas, een technische analist overigens, die, die echt wel verstand heeft van Bitcoin, maar ook snapt hoe speculatie in crypto werkt. Hij tweette, feels like this bullish sentiment shift in crypto has a broader appeal. Alts, NFT's, memes, DeFi, etc. than any prior move this cycle. Obviously, far too early to know if it can stick. Dus gevoelsmatig, op basis van hier en daar wat indicatoren, zegt hij, hey, dit lijkt wel iets meer op een kick-off van alt-season dan de vorige keren dat Bitcoin dominance viel. Tegelijkertijd is het nog te vroeg om dat te zeggen. Dus hou daar even rekening mee, afhankelijk van hoe jouw posities zijn. Wat ik eigenlijk wil bespreken, is dat er een Bitcoin en crypto decoupling heeft plaatsgevonden in de aanloop naar deze fase toe. En de Bitcoin en crypto en decoupling is een hele mooie chart die destijds werd gedeeld door River. Ik ben even de naam kwijt van, volgens mij is het een Nederlandse jongen bij River die daar werkt, die het gedeeld heeft. Dus hopelijk kom ik er nog op en dan kan ik het in de show notes zetten. Maar deze chart is dus van River en die heet ook de decoupling of Bitcoin en crypto market caps. Nou, en waar je dan naar kijkt, hè, de mensen die kijken, die zien het al. Die zien een gouden lijn van de marketcapitalisatie van Bitcoin, hè, ruim boven de 2 triljoen. En die zien de other cryptocurrencies, die samen worden gevat als één lijn in een donkerblauwe / zwarte lijn. En die zitten dan ruim onder de 1 triljoen. Dus alle cryptocurrencies combined, keer 2 is Bitcoin. Dus zo groot is het verschil tussen nummer 1 en de rest. En wat je dus vooral hebt gezien in deze grafiek, is dat dat voorheen altijd soort van gelijk bleef. Dus die marketcapitalisaties waren ongeveer even groot. Dus de totaal hoeveelheid cryptocurrencies buiten Bitcoin was even groot als Bitcoin. En die grafiek heeft zichzelf altijd netjes gevolgd. He, die lijnen hebben elkaar gewoon netjes gevolgd en hadden een sterke correlatie. En sinds een aantal maanden zie je dat daar groot verschil in is aangebracht. De gouden lijn is gedecoupled van de zwarte lijn. En dat is nog nooit eerder gebeurd. Dus yes, we hebben Bitcoin seizoen en alt season. Dus ja, Bitcoin outperformt grote delen van de tijd. En daarna hebben we een kortere periode dat alt Bitcoin outperformen. Maar die lijnen van de marktkapitalisaties bleef om en nabij hetzelfde. Nou, dat is nu definitief verleden tijd al eigenlijk sinds een jaar. En je vraagt je natuurlijk misschien af, hoe komt dat dan? Ja, weet je, in eerste instantie moet je denk ik even weten, weet je, als Bitcoin bijna het dubbele is van alle andere cryptocurrencies combined, dan moet je je gewoon in de basis ook afvragen, hè, want die andere cryptocurrencies bestaan uit miljoenen tokens. Van ja, hoe ga ik dan er eentje vinden die serieus te nemen is en die uiteindelijk in de toekomst serieuze waarde gaat vertegenwoordigen? Weet je, dat gaat je heel veel tijd en energie kosten als er al één van tussen zit. Dus je moet je überhaupt afvragen waarom je in alt zou zitten als het veel makkelijker is om gewoon in de winnaar te zitten en je tijd uit te zitten en vooral je tijd en energie te gebruiken om dan bijvoorbeeld samen met leuke mensen verdieping op aan te brengen over wat deze nieuwe wereld gaat brengen, wat wij bij de Beyond Scene Community doen en hoe je daar dan weer van kan profiteren en voor de rest gewoon je leven leiden zoals je graag wil, dat je heel veel tijd en energie verliest aan 99% garbage. Maar het punt is natuurlijk dat in zo'n wealth transfer, in zo'n digitale wealth transfer eigenlijk, en zo'n transformatie naar een nieuwe wereld, dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat die Internet of Information Today, dus nog het huidige systeem, gebouwd is op een protocol layer, de TCP/IP. Dat is de protocol layer van het internet. No ownership possible. Dus je kan dat niet bezitten. Dus dat is iets waar iedereen eigenlijk gebruik van kan maken. En daardoor ligt de macht en de centralisatie op de applicatielaag, de application layer. Dus de bedrijven die daar eigenlijk hun slag hebben geslagen en hun businessmodel hebben gebouwd, denk aan Facebook, Amazon, Google, Netflix, Apple, die zijn daar de eigenaars en die zuigen alle waarde op. Nou, dat verklaart ook waarom je een Magnificent 7 hebt. Een top 7 hoeveelheid bedrijven die letterlijk te groot zijn om te gooien. En die alle waarde naar zich toe zuigen, linksom of rechtsom. Maar in die wereld waar we naartoe gaan, de Internet Value of Today, dan krijg je dus een protocol layer wat bestaat uit Bitcoin the Network en Bitcoin the Currency. Dus de protocollaag is daar niet TCP/IP. Nee, het is een Bitcoin en daar is wel ownership possible. Oftewel, jij kan jouw eigenaarschap pakken in die basislaag waar alles op gebouwd gaat worden in de vorm van applicaties. Dus de application layer wordt minder machtig in de nieuwe wereld. Wat super fijn is, omdat dat zorgt voor een grote hoeveelheid decentralisatie. En als jij snapt wat dit betekent, is overigens een fantastische afbeelding waar we naar zitten te kijken van Croesus, liggend streepje BTC. Volgens mij is dat van Jesse Meyer. Op Twitter kan je hem vinden en misschien ook wel op LinkedIn. Maar dan zie je wat hij daarin heeft gemaakt. En dan krijg je visueel wat het betekent als je op een protocol layer komt te staan met de hele maatschappij, met alle entiteiten, waarbij jij als individu eigenaarschap kan nemen van een klein deel van dat netwerk, van die laag. in de vorm van Bitcoin, de token, de currency. Dus dat is super interessant, want dan krijg je dus een applicatielaag van bedrijven, die kunnen dit wel adopteren en die kunnen daar wel een slag slaan, maar ze zullen geen eigenaarschap nemen van jou als jij zelf die basislaag bezit. Wat natuurlijk super interessant is. Dus de Bitcoin en crypto, die koppeling wordt daardoor interessant, want dan zie je een grafiek waarin je het al ziet in marketcapitalisatie. En als je het dan afgebeeld krijgt visueel, dan zie je inderdaad dat Bitcoin vele malen groter is dan alle cryptocurrencies bij elkaar. En dan zie je ook nog eens visueel hoe zo'n nieuwe wereld eruit ziet. En dus dat het ook niet meer dan logisch is dat er straks maar één protocol layer gaat zijn. Right? En dat die decoupling ook logisch is, want als we straks één laag krijgen waar alle waarde in wordt opgeslagen, dan willen bedrijven, entiteiten, landen, maar individuen, willen zo snel mogelijk een stukje van hun taart veiligstellen, waardoor kapitaal daarheen trekt in plaats van naar al die altcoins die hooguit bovenop dit netwerk een rol kunnen gaan spelen. Right? Dus dat is boeiend, want dan krijg je een hele andere situatie. En omdat we de vorige cycli dus alt season hebben gehad, omdat Bitcoin nog niet groot genoeg was in marketcapitalisatie en Bitcoin ook nog niet werd gezien als de nieuwe protocol layer, maar simpelweg als een speculatieve token of een vorm van geld of een nieuwe vorm van een currency die ze misschien later of in de toekomst heel veel rijkdom op kan leveren. Hè? Dus speculeren dat het meer waard wordt in de toekomst, begint het nu een vorm van geld, een store of value, maar ook een opslag van energie, een opslag van waarheid, zoals het vaak wordt genoemd in verschillende podcasten worden, waardoor bedrijven nu denken, nu zijn het niet meer de retailers die Bitcoin kopen en opslaan. Nee, nu is er dus een nieuwe hype gekomen, waardoor er bedrijven zijn. Dus laten we eens beginnen met de Bitcoin Spot ETF's, want daar is namelijk die koppeling is daarmee begonnen en afgetrapt, want die Spot ETF's betekenen simpelweg dat bedrijven zoals BlackRock en Vanguard of Fidelity, Grayscale, ARK, Bitwise, allemaal bedrijven die dus een spot ETF, een financieel instrument aanbieden, zodat bedrijven, entiteiten, groter kapitaal, hele rijke mensen die niet in staat zijn om met hun geld rechtstreeks Bitcoin te kopen, via die spot ETF toch de Bitcoinprijs kunnen trekken. En omdat het een spot Bitcoin ETF is, moet een bedrijf zoals BlackRock, als ze jou dat contract verkopen en jij zegt ik wil 100 Bitcoin kopen, hier is mijn geld, dan krijg jij een papiertje met jij hebt zoveel Bitcoin en zij moeten die hoeveelheid Bitcoin dan kopen en in beheer houden. Dat is wat spot betekent. Dus die entiteit die spot ETF's issued, moet ook echt die Bitcoin kopen als dat wordt aangevraagd vanuit hun klantenbestand. Dus dit maakte ineens dat sinds die periode er heel veel kapitaal, wat nooit toegang had tot Bitcoin, plots toegang had tot Bitcoin. En omdat BlackRock en Co. dan al die Bitcoin moeten kopen, vindt al dat kapitaal zich een weg richting Bitcoin. En dit is hoe die decoupling dus begon. Het waren simpelweg entiteiten, family offices, bedrijven, grotere instituties die al die tijd al eigenlijk aan de zijkant hebben gezeten van joh, wij mogen van de wet geen Bitcoin en crypto kopen en als het mag wordt het ons heel moeilijk gemaakt, dus we doen het niet. En plots door die spot Bitcoin ETF was het mogelijk en daardoor ontstond het begin van die decoupling. En eigenlijk voor de mensen die zitten kijken, die zien hoeveel volume, hoeveel extra kapitaal door die spot Bitcoin ETF goedkeuring in de Verenigde Staten additioneel naar Bitcoin is gegaan. En op dit moment hebben die spot ETF issuers al meer dan 1 miljoen Bitcoin verspreid over al die issuers op de balans staan. De meeste natuurlijk weer bij BlackRock. Het zal een keer niet zo zijn. 625.000 Bitcoin op de balans bij BlackRock. En daaronder zie je in een staafdiagram voor de mensen die kijken, zie je de andere ETF issuers die ook een significante portie Bitcoin op de balans hebben staan. Dit zijn allemaal Bitcoin die gekocht zijn door deze entiteiten, maar via hun klanten. En die zijn dus op papier de eigenaar van die Bitcoin. Nou, dit is mega interessant, want dit betekent dus extra bewijs dat er institutioneel kapitaal wel richting Bitcoin ging, niet richting crypto. Overigens, FYI, er was op een gegeven moment ook een spot Ethereum ETF goedgekeurd en die heeft niet dit succes kunnen overleggen. Oftewel, institutioneel kapitaal zat niet op Ethereum te wachten, maar wel op Bitcoin. Is op zich wel interessant om over na te denken. kan veranderen, maar op dit moment nog niet het geval. Oké, en om nu te pivoten dan naar die Bitcoin Treasury bedrijven, want wij zoeken natuurlijk naar een reden van de decoupling. Dus waarom is die marktkapitalisatie van Bitcoin van ongeveer even groot als de rest van crypto naar twee keer zo groot als de rest van crypto gegaan? Daarvoor hebben we inmiddels besproken dat het op zich logisch is, omdat Bitcoin een nieuwe vorm van gedecentraliseerd en veilig geld is, waardoor het gekwalificeerd wordt als een harde vorm van geld. Een harde vorm van geld zit eigenlijk iets meer in het rijtje van goud. En wanneer wil je dat soort dingen hebben? Ten tijde van een stagflationary economy, wanneer er wel inflatie is, dus geld wordt minder waard, maar de economie groeit minder hard of niet. Minder hard dan normaal of helemaal niet. Stagflation. In een growth scenario waarin alles groeit, is iedereen aan het speculeren, is iedereen aan het lenen en komt er heel veel geld, extra geld door de geldprinters komt er de wereld in en dan gaat iedereen met dat vrije geld, gaan ze meer gekke dingen doen en they go further down the risk curve, zoals ze dat noemen. Dan is het op zich niet gek dat mensen gaan speculeren met allerlei nieuwe dingetjes die schitteren en denk dan ook aan cryptocurrencies. Nou, de vorige cycli hebben we natuurlijk gehad dat er heel veel QE, quantitative easing, heeft plaatsgevonden, waaronder door COVID, oftewel geldprinten. Dus dan gaan ze further down the risk curve, want er was en een groeifase aan de gang en er kwam extra geld in de wereld terecht, waardoor dat natuurlijk nou allemaal onzin gaat. Als dat geld opgaat, of er is even quantitative tightening, oftewel ze beperken de balans van de centrale banken, dan is er minder geld in omloop. Nou, en als op dat moment wel nog steeds, we zien dat in CPI de prijzen nog steeds per jaar, jaar over jaar, gewoon ruimschoots omhoog gaan, maar de economie groeit niet, dan komt er natuurlijk ook een beetje poep tussen die billetjes, hè? Dan komt er angst. En in tijdens angst, dan willen mensen niet investeren, maar dan willen ze juist sparen, willen ze hun geld bewaren en bewaken. En daarom zie je die run in goud, die wij natuurlijk allemaal hebben zien aankomen in BNC. Ruimschoots van tevoren. Echt ruimschoots van tevoren. Bitcoin is nu aan het zoeken naar zijn of haar rol in de wereld en gaat het meer een rol zoals goud, een rol van neutral reserve asset, money, hard money, innemen? Of gaat het straks aan die speculatiekant terecht blijven van de Nasdaq en van cryptocurrencies en een beetje ergens in die risk curve zitten? Nou, dit verklaart allemaal natuurlijk waarom er dus meer kapitaal is gegaan richting Bitcoin. Bitcoin heeft namelijk de eigenschappen van goud in digitale vorm, dus veiliger ten tijde van onzekerheid. Nou, onzekerheid hebben we gehad na COVID, oorlog en natuurlijk de importheffingen, Trump, etc. En vervolgens heb je dus ook de spot ETF die het ineens mogelijk maakt voor groot kapitaal dat geen toegang had tot Bitcoin en crypto, ineens wel toegang heeft tot Bitcoin, maar niet crypto. En nu, aan de hand van MicroStrategy hebben we ineens bedrijven die eigenlijk dachten, hey, wij kunnen dit nog beter. Wij kunnen een leukere vehicle zijn voor investeerders dan een spot Bitcoin ETF. Wij kunnen meerdere kanten op. Dus wij kunnen meer risicoprofielen voorzien in hun behoeftes van de verschillende type investeerders. En daardoor gaan wij Bitcoin adapteren op onze balans. En daar gaan wij verschillende financiële producten omheen maken. Financial engineering. Welkom, zeg welkom tot Bitcoin Treasury bedrijven. Dus Bitcoin helpt bij public companies op dit moment. Nou, ik zei net al, er is meer dan, volgens mij 1,1 miljoen aan munten in die spot Bitcoin ETF. Hoeveel zijn het in totaal? Ja, 1,175711. Dus meer dan 1 miljoen, meer dan 1,1 miljoen zijn er nu in de handen van de spot ETF issuers. En op dit moment zijn er bijna 700.000 Bitcoin in bezit van bedrijven, voor zover dat known is, hè, public companies. Nou, daarvan zie je natuurlijk dat 77%, MicroStrategy heeft volgens mij al 550.000 of iets dergelijks, maar 77% van die 700.000 is MicroStrategy. Dus natuurlijk moeten we het even eerst over MicroStrategy hebben, voordat we dan de andere bedrijven gaan benoemen en wat daar dan de risico's of de voordelen van kunnen zijn. Want mijn thesis is dus in deze podcast, we hebben een Bitcoin-decoupling gezien, dat is logisch. Maar als Bitcoin-dominantie nou een klein beetje valt en er komt vanuit een stagflationary future iets meer growth, dus dat mensen weer vertrouwen gaan hebben, dat bedrijven weer goed gaan performen, dat hun earnings goed zijn, dat er weer geld geprint wordt, et cetera, et cetera. Ja, dan zie je in de geschiedenis dat meestal crypto daar weer een beetje bij inhaalt. Maar in dit geval hebben dus mensen die extra willen speculeren de mogelijkheid om dat kapitaal niet in een shitcoin te stoppen, maar in een bedrijf met earnings, met een goed product en of dienstverlening, of met een idee rondom Bitcoin, waar ze misschien nog meer vertrouwen in hebben, waar ze wel meer mee kunnen speculeren. Dat is de thesis. Dus laten we dan eens even kijken. Van als je dan even kijkt naar MicroStrategy, gewoon zodat je een idee hebt. MicroStrategy heeft dus 568.000 1840 bitcoin op de balans staan. Voor de mensen die kijken, die zien een overzicht van allerlei getalletjes die MicroStrategy elke maand, elke week deelt voor hun shareholders. Van wat zij dus bereiken en waarom zij in hun ogen beter zijn dan een spot Bitcoin ETF. En in hun ogen ook Bitcoin kunnen outperformen. En hun idee is eigenlijk dat zij op een slimme manier kapitaal lenen, CQ vrijspelen, om daardoor in grote getale Bitcoin te kopen, wat een individuele investeerder eigenlijk zelf niet zou kunnen doen. Daardoor hebben ze een Bitcoin yield, oftewel hun Bitcoin per share, per aandeel groeit, elke maand, elke paar maanden, elk jaar. En die Bitcoin yield is dus eigenlijk voor mensen die denken, hé, wacht even, Bitcoin bezit ik al, maar als ik Bitcoin wil outperformen, daar heb ik niet genoeg kapitaal voor. Zelf kan ik ook niet heel veel kapitaal lenen om op een leverage manier dan meer Bitcoin te kopen, zodat ik in de toekomst meer Bitcoin heb. Dus als ik dan een aandeel van MicroStrategy koop en zij doen al die dingen die ik zelf niet kan, dan kunnen zij per mijn aandeel, dus per euro's waar ik mijn aandeel mee koop, kan ik dus meer Bitcoin verdienen, quote-unquote meer Bitcoin verdienen, dan wanneer ik met die euro's zelf Bitcoin zou kopen. En die Bitcoin yield, die presenteren ze dus elke keer. En dan zie je dat de Bitcoin yield in 2024 74,3% is. Met andere woorden, daardoor groei jij sneller in Bitcoin, volgens hun, als jij MicroStrategy aandeel koopt. Nou, MicroStrategy heeft nog heel veel andere producten gemaakt. Daar heb ik volgens mij in meerdere podcasts wel eens over gesproken. En hier spreken we dus regelmatig over in ons premium model, waarbij we de diepte ingaan. Maar het punt is dus zodoende dat MicroStrategy eigenlijk de enige is die dus Bitcoin geoutperformed heeft. En dus de mensen die nu kijken, die zien een heel mooie grafiek met een staafdiagram erin eigenlijk. En dan zie je dat de enige andere die Bitcoin geoutperformed heeft in datzelfde timeframe is Nvidia. Dus Nvidia is 770% gegroeid en Bitcoin is 636% gegroeid. Maar de enige wereldwijd die beide heeft geoutperformed is MicroStrategy geweest met 2076%. Natuurlijk zitten wij in de Be Unseen community in MicroStrategy en hebben wij dit al veelvuldig besproken, want wij zagen dit min of meer aankomen. Nou, en als je dan kijkt naar de rest van de zaken die er in datzelfde grafiekje staan, Tesla, Meta, Alphabet, Microsoft, Apple, Nasdaq, Gold, S&P 500, Amazon, joh, die komen niet eens in de buurt van de percentage van Bitcoin, laat staan in het percentage van MicroStrategy. Met andere woorden, dit is feitelijk een gigantisch succes te noemen. En als jij Michael Saylor ook hebt gehoord in die 4-5 afgelopen jaren, in elke podcast episode, in elke tv-optreden en waar dan ook, op Twitter, altijd heeft hij zich op dezelfde manier uitgelaten en heeft hij aangetoond Bitcoin daadwerkelijk heel goed te begrijpen en een lange termijn visie te hebben met het bedrijf. Daardoor verdient hij en wint hij natuurlijk ook heel veel vertrouwen. En daardoor zou je kunnen zeggen dat mensen liever aan hem hun kapitaal geven dan dat ze hun kapitaal zelf in Bitcoin stoppen. Omdat ze nog meer vertrouwen hebben in wat Michael Saylor doet met dat geld dan wat ze zelf doen met dat geld. Oké, dat is een beetje gewoon tussen neus en lippen door hoe je dit zou kunnen bekijken zonder een te lang verhaal van te maken. Nou, omdat je dus die grafiek net hebt gezien en dus het percentage hebt gehoord van MicroStrategy die dus 2076% is gegroeid. Nogmaals, 2076% is gegroeid sinds zij een Bitcoin strategy hebben geadopteerd in augustus 2020. Zieke groei. En dit creëert natuurlijk, let wel wat ik heb gezegd over altseizoen, over die nieuwe Bitcoin creëren, over hoe die bedrijven dan eigenlijk weer een vertegenwoordiging willen creëren, waardoor mensen liever het geld aan hun geven dan zelf in Bitcoin, hè, wat die alts eigenlijk min of meer hebben gecreëerd. Dan komt er FOMO, want mensen hebben Bitcoin quote-unquote gemist. Dus stoppen ze het in alts. Nu zou je kunnen zeggen, ze hebben MicroStrategy gemist. Want hier zat natuurlijk, ik bedoel, hoe vaak hebben we het hier al over? En niemand toont enig interesse. En nu is het dus zover dat MicroStrategy dus zeg maar zwaar geoutperformed heeft. Dus wat gaan mensen dan weer voelen? FOMO, fear of missing out. Maar ze gaan ook het gevoel hebben, ik ben te laat. Ik zal wel te laat zijn. Als ze net 2000% groei hebben gehad, zal ik wel weer te laat zijn. Nou, ik denk hoogstpersoonlijk, geen financieel advies, dat dat ook weer onzin is. Dat je niet te laat bent voor MicroStrategy. Maar los daarvan is dat wel weer precies wat er gebeurt. En zie je dus dat in de markt andere mensen, andere bedrijven, andere initiatieven afkijken wat Michael Saylor gedaan heeft. En logisch, want Michael Saylor heeft heel veel succes met het adopteren en integreren van een Bitcoin strategy. Jack Mallers, een Bitcoiner die een eigen bedrijf heeft opgezet, Strike, waar je Bitcoin kunt kopen en verkopen en waar je meerdere dingen mee kunt doen. Je kan zelfs gaan lenen tegen je Bitcoin via die applicatie, in ieder geval in Amerika. Jack Manners. Ik heb een leuke foto gedeeld waarin Mr. Bean afkijkt in die welbekende aflevering van iemand anders tijdens een examen. Die kijkt dus af bij Michael Saylor en heeft ook een initiatief opgezet met twee andere partijen, 21 Capital, waarbij ze een soortgelijke strategie, maar dan in hun ogen beter gaan uitvoeren dan MicroStrategy. Oftewel, Tether, SoftBank Group en Jack Mallers launched 21, a Bitcoin-native company, through a business combination with Cantor Equity Partners. Onder de ticker die binnenkort live gaat, als ze zijn goedgekeurd, XXI. Backed by Tether and SoftBank Group, 21 is expected to launch with over 42,000 Bitcoin and a mission to maximize Bitcoin ownership per share. Co-founder Jack Mallers will lead 21 as CEO. Nou, ik heb heel veel vertrouwen in Jack Mallers. Ik weet heel veel af van Tether. Dat is dus de USDT, of het bedrijf achter USDT, die stablecoin. Daar zit gigantisch veel kapitaal. Het is het meest succesvolle bedrijf ooit qua winst per werknemer. Dus dat is een gigantisch bedrijf. Ze krijgen ook steeds meer connectie op de plekken, ja, waar je zijn moet om alles maar nog groter te worden. Ja, en als die dan samengaat met, ja, kwalitatieve mensen en kwalitatieve andere bedrijven, ja, dan kan je bijna niet anders dan deze ook op je lijstje te zetten. Dit zal hoogstwaarschijnlijk een hoop, ja, energie gaan aanwakkeren en er zal hoogstwaarschijnlijk een hoop gaan gebeuren. Metaplanet is ook zo'n bedrijf. En als je zelfs naar Metaplanet kijkt, wat een bedrijf uit Japan is, die ook dan weer een bekende bitcoiner heeft aangenomen als bitcoin-directeur, ja, dan weet je dat er weer de goede mensen op de juiste plek zitten en dat zij ook een lange termijn visie hebben en weten wat ze moeten doen. Voor de mensen die kijken, die zien een grafiek van Metaplanet en de hoeveelheid bitcoin die zij op dit moment aan het kopen zijn en aan het verzamelen zijn, versus die van MicroStrategy. En dan zie je dus dat niet de hoeveelheid, maar de groei, dus de hoeveelheid groei, BTC yield, zoals we dat net hebben genoemd, die bij Metaplanet veel steiler omhoog gaat dan MicroStrategy. Of dan Strategy, want ze hebben hun naam omgedoopt van MicroStrategy naar Strategy. En ik zeg nog steeds altijd MicroStrategy, vergeef me daarvoor. Maar goed, als die lijn dus steiler is, dan zou je dus kunnen zeggen dat als jij quote-unquote te laat voelt voor MicroStrategy, waarom ga je dan niet Metaplanet kopen, die ook een lange termijn visie heeft en die nog hun Bitcoin per aandeel, dus hun BTC yield, sneller kunt doen en laten groeien ten opzichte van totaal dat ze al hebben, omdat ze nog niet zoveel hebben. Klinkt logisch, toch? En dan zou je dus kunnen zeggen, oké, ik ben te laat voor Bitcoin, nu ben ik te laat voor MicroStrategy, dus nu ga ik dan maar op Metaplanet of op XXI. En zo zijn er meerdere van die initiatieven, jongens, die nu overal en nergens uit de grond poppen. Je hebt de Blockchain Group met de ticker ALTBG. Die hebben een gigantisch interessante presentatie gegeven met een langetermijnvisie rondom het verzamelen van Bitcoin. Ik heb 21 Capital al genoemd. Ik heb MicroStrategy al genoemd. Metaplanet al genoemd. Je hebt nog ASST, Strive. Je hebt nog Volt, even uit mijn hoofd gezegd. Sebler Scientific. Allemaal bedrijven die in het openbaar aangeven te geloven in die Bitcoin-centered economy, die Bitcoin-centered future, die digital wealth transfer die gaande is en die niet willen achterblijven in die nieuwe economie. We roepen dit al jarenlang tegen individuen. Wat doen individuen instead? Ze kopen geen Bitcoin, maar ze kopen shitcoins. En nu doen de bedrijven het zelf. Dus de bedrijven zijn nu het voorbeeld van jou. Hey, luister, als wij nu een rol willen spelen in die toekomstige economie, zullen we zo snel mogelijk, zoveel mogelijk Bitcoin moeten verzamelen. Anders zijn we potentieel de zaak, want er zijn er hooguit 21 miljoen. En als die voor eenmaal vergeven zijn, wordt het moeilijk om daar aan te geraken. Zeker als die prijs door die druk, door die koopdruk, alsmaar omhoog blijft gaan. Dus voor de gein waar je nu naar zit te kijken, deze heb ik van internet geplukt, is iemands portfolio. En dan zie je dat mensen dus nu gaan diversificeren vanuit Bitcoin naar MicroStrategy naar andere bedrijven die nog kleiner zijn of nog meer moeten zien te bereiken, maar daarmee wel een quote-unquote hogere upside hebben. Dus dit is nu aan de gang. En ik wil daar wat conclusies aan verbinden voordat ik jullie laat gaan. Want de conclusie die ik in eerste instantie natuurlijk wilde trekken op basis hiervan, of het voorstel of de hypothese eigenlijk eerlijk gezegd die ik wilde hebben, is: weet wat er aan het gebeuren is in de wereld. Als jij nog aan het slapen bent, de wereld is niet meer aan het slapen. Steeds meer bedrijven zijn nu aan het doen wat steeds meer individuen op de achtergrond aan het doen waren, die ook constant via podcasts als deze, maar ook via posts, iedereen en alles hebben lopen waarschuwen. Koop nou in ieder geval wat Bitcoin. Zorg dat je wat exposure hebt. Get off zero. Verzamel zoveel als mogelijk binnen een fatsoenlijke hoeveelheid of fatsoenlijk laten we zeggen, risk-reward ratio of binnen je riskprofiel. Maar verzamel in ieder geval zoveel als mogelijk als je kan. En zorg dat je een essentieel onderdeel in gaat nemen van die toekomst waar we onherroepelijk in terecht lijken te gaan komen. En de conclusie is eigenlijk dat nu het moment is aangebroken dat de bedrijven er zijn. Dus wij hebben eigenlijk 13, 14, 15 jaar de tijd gehad om deze bedrijven te frontrunnen. Voor die spot Bitcoin ETF, voordat Landas Amerika executive orders gingen schrijven om pro-Bitcoin of Bitcoin te gaan verzamelen op de balans, voordat dit soort bedrijven eigenlijk nu in grote hoeveelheden, veel grotere hoeveelheden dan jij en ik kunnen, Bitcoin gaan kopen. Maar, dat was niet de enige hypothese. Die hypothese was ook, in hoeverre kunnen wij nog een alt-season verwachten van retail money, als het straks veel makkelijker is om op je DeGiro-accountje gewoon te diversificeren vanuit hun traditionele portfolio naar andere bedrijven die exposure hebben tot Bitcoin, waarop ze dus kunnen speculeren als Bitcoin omhoog gaat. Dus ze kunnen Bitcoin kopen als ze de hardere vorm van geld willen hebben, de protocol layer, de basislaag van de nieuwe economie, omdat je alleen dat volledig in eigen beheer hebt en daarmee je plekje reserveert in de toekomst. Maar als je het gevoel hebt dat je te laat bent of je kan daar niet heel veel van kopen en je wil meer speculeren en of sneller groeien in fiat terms, dan kan je dus nu speculeren via je DeGiro-accountje. En los daarvan, los van wat retailers doen, instituties, die kunnen niet eens makkelijk in grote hoeveelheden crypto kopen, maar die kunnen nu wel makkelijk in grote hoeveelheden Bitcoin kopen of speculeren op al die bedrijven die erop zitten, waardoor je nu al ziet dat grote bedrijven MicroStrategy kopen als een investering. En dat was voorheen wellicht kapitaal geweest dat ofwel niet eens richting de crypto-industrie ging, of misschien naar de altcoins was gegaan, wat dus een altseason aftikt. Dus als altseizoen gaat komen, moet je je afvragen. En als die dan komt, in hoeverre gaat die dan nog zo omhoog als in de vorige keren? Omdat we dus nu een alternatief hebben. Dus als we conclusies even gaan benoemen, dan is MicroStrategy de blauwdruk op dit moment. Dus in die nieuwe potentiële bubbel, waarin bedrijven straks over elkaar heen gaan struikelen om zoveel mogelijk Bitcoin te kopen, is MicroStrategy eigenlijk de blue chip. Dat is de echte grote jongen die een heel grote vertrouwenspositie heeft opgebouwd en op een hele verstandige, slimme manier deze strategie uitvoert. Dus daardoor is MicroStrategy, oftewel nu Strategy, uniek door visie en commitment van Saylor. De opkomst van bedrijven als 21 Capital, Metaplanet, Vault, ASST, GameStop, etc. is bewijs dat deze trend nu gaande is. En dus, in een trend komt vaak FOMO, komt vaak hyperbolisch gedrag, hè, komt euforia. En dus vind ik ook dat je moet gaan nadenken over een potentiële bubbel. Want als deze bedrijven hetzelfde gaan doen als Michael Saylor, maar niet de ballen hebben van Saylor om Bitcoin door een bear market vast te houden, of niet zo slim geld lenen, daarmee zichzelf in de problemen brengen als ze dadelijk met geleend geld Bitcoin kopen en de Bitcoinprijs gaat plotseling naar beneden, dan moeten zij dadelijk geforceerd hun Bitcoin liquideren oftewel verkopen. En zij zijn onderdeel van het uit elkaar springen van die nieuwe gecreëerde bubbel. Dus dit is allemaal wel heel interessant om over na te denken. Dus je kan van een shitcoin casino naar een eigenlijk een shit company casino gaan die Bitcoin adopteren, terwijl ze eigenlijk niks toevoegen aan de maatschappij. Het zou dus kunnen. Dus die speculatieve aantrekkingskracht, hè, het bedrijf koopt BTC, wordt automatisch op dit moment een bullish narratief. Dat zie ik overal en nergens. Nogmaals, gevaren van dit denken, dus de gevaren van dat jij nu denkt, oké, ik was te laat voor Bitcoin. Crypto is overduidelijk een shitcoin casino gebleken in de vorige cyclus, maar ik voel toch FOMO, dus ik ga dan die bedrijven kopen. Nou, wat zijn de gevaren daarvan? Je koopt geen Bitcoin, je koopt een aandeel. Dus wederom heb je geen eigenaarschap van die nieuwe basislaag in die protocol layer. Dat heb je niet. Je hebt een aandeel, een papiertje dat zegt dat jij recht hebt op een percentage van het bedrijf. Hè? Dat is het. Maar als het misgaat, dan krijg je geen Bitcoin terug als jij je aandeel teruggeeft. Je krijgt fiat terug. Dus je hebt nooit Bitcoin, maar fiat. Hou er rekening mee. Deze bedrijven, heb ik net al gezegd, kunnen geforceerd geliquideerd worden zelf, of geforceerd liquideren bij prijsschommelingen van Bitcoin. Dus je kan je voorstellen dat als het allemaal goed gaat en de Bitcoinprijs gaat alleen maar omhoog, omdat de ene bedrijf naar het andere bedrijf zich aanmeldt om Bitcoin te kopen, maar dat als dadelijk een vroeger bedrijf dat eerder erbij was ineens in grote hoeveelheden Bitcoin gaat verkopen, waardoor de prijs tijdelijk keihard naar beneden gaat en deze bedrijven komen vrij snel in de problemen omdat ze verkeerde afspraken hebben gemaakt, dan kan dat natuurlijk een domino effect teweeg brengen, waardoor jij, als jij in dat soort bedrijf zit, heel snel heel erg de sjaak kan zijn. Dus dat zou een overeenkomst kunnen zijn met wat je al die tijd in crypto hebt kunnen zien. Niet elk bedrijf is namelijk strategisch of financieel even sterk of even slim. Dus ik denk dat we dat erbij moeten zeggen als een overduidelijke disclaimer en dus als een potentiële nieuwe bubbel. En dat kan je dus vergelijken met de vorige crypto-hypes. Hè? Massale instroom van mensen die FOMO hadden, snel rijk willen worden, zonder due diligence, geen verstand van zaken, hun favorite crypto-influencer geloofden en gelijk na ging apen om zo hun crypto ging kopen en daarmee eigenlijk heel veel geld verloren heeft. Dus, potentieel nieuwe shitcoin-energie zou ik zeggen, maar dan via traditionele markten. Dit klinkt nou een beetje negatief en ik ben uber bullish over MicroStrategy. En ik ben eerlijk gezegd ook heel bullish over Metaplanet. En ik ben op dit moment ook nog bullish over 21 Capital en over de Blockchain Group. Want ook via de premium leden die bij ons zitten krijg je heel veel fatsoenlijke, goede research en informatie door. Ja, dat toch wel heel positief, een positief beeld weergeeft. Desalniettemin zullen we moeten leren van de pijn die we hebben ervaren in de vorige all seasons. En ik kan niet ontkennen dat sommige zaken die ik toen heb ervaren, ja, nu toch wel weer een beetje terug lijken te komen. Maar dit kunnen natuurlijk de eerste jongens zijn. Dit kunnen de eerste grote jongens, de beste jongens van de klas zijn, die dus wel goed gaan performen met deze strategie. En als die dan ook weer goede resultaten weergeven, net zoals MicroStrategy, komen er nog meer bedrijven in, maar die zijn dan wat minder doordacht en die hebben wat minder research gedaan. En die gaan dan zonder due diligence die gekkigheid doen. Ja, en die komen dan van een koude markt thuis. Maar dit zou meestal dan het einde van zo'n cyclus kunnen betekenen. Hè? Dus dat betekent dat Bitcoin van 100 naar 200k gaat. Bedrijven blijven over elkaar heen struikelen. Het gaat nog één keer naar 250, 260, 280. Misschien wel 300, 400k. Je hebt het gezien, onze Hyrux score 440k. Maar die kopen net allemaal boven de 350. En dan is de prijs gewoon te ver gerekt. Er is te veel speculatie, te veel lucht ten opzichte van het op dat moment daadwerkelijk aan waarde vertegenwoordigt. Waardoor je een major bear market daarna gaat krijgen. En major veel bedrijven die dus failliet gaan door deze strategie. En jij met jouw aandelen daardoor heel veel geld kan gaan verliezen. Dus je due diligence wordt mega belangrijk. Dus dit kan een enorme kans zijn voor je het spel goed begrijpt. Hè? Dat was net zoals met crypto destijds. Als je kennis hebt en snapt wat je aan het doen bent, kun je profiteren. Dus alleen om die reden zou ik je al willen aanraden om gewoon lid te worden van ons baaslidmaatschap. Want dan blijf je constant op de hoogte van hoe de markt zich beweegt vanuit macro-economisch principe. Dus krijgen we die stagflatie, krijgen we die afwisseling met groei, krijgen we die recessie wel of niet, vroeg of laat. Wat betekent voor alle financiële instrumenten, wat betekent voor goud, wat betekent voor bitcoin, wat betekent voor crypto en wat betekent dus voor al die bedrijven. Als je die kennis hebt, kun je er een zinnig woord over zeggen. Maar dit is onderdeel van hyper-bitcoinization. Dit is wat altijd al de toekomst zou zijn. Je wil niet per se bitcoin adopteren. Je moet bitcoin adopteren omdat je anders te laat bent. En die druk zorgt ervoor dat het soms te snel gebeurt, waardoor we die blow-off fases krijgen. Maar aan het einde van de dag zullen bedrijven allemaal één voor één om moeten naar die nieuwe economie. Dat is de wealth transfer. Dus bedrijven gaan proberen kapitaal aan te trekken via bitcoin. Dus ze zullen bitcoin gaan gebruiken om meer kapitaal aan te trekken. Of ze dan ook het juiste met dat kapitaal doen, dat zijn hun beslissingen. En dat zal ook hun succes in die nieuwe wereld gaan bewijzen, zeker vertegenwoordigen. Dus trial and error hoort er gewoon bij. Het is een nieuwe economie. Ik heb geen idee waar dit naartoe gaat. Ik zeg het heel eerlijk. Geen flauw benul waar dit naartoe gaat. Daarom zitten we er ook zo kort op. Daarom moet je ook lid worden. Wekelijks op de hoogte blijven. Zodat je lekker kan shiften in wat je gelooft. Niet te halsstarrig vasthouden aan één visie en aan één thesis. Want morgen kan het anders zijn. Dus een gezonde wantrouwen en voorbereiding alvorens je hier instapt. En moet je jezelf afvragen. Bijvoorbeeld, heeft dit bedrijf dat nu heeft aangekondigd een bitcoin-strategie te gaan voeren, intrinsieke waarde, los van de bitcoin die ze op de balans gaan zetten. Wat is hun concurrentiepositie ten opzichte van de andere bedrijven die bitcoin op de balans hebben staan? Wat is de concurrentiepositie van de andere bedrijven binnen hun eigen industrie? Hebben die ook al bitcoin of nog niet? En hebben ze daar dan misschien een competitievoordeel, concurrentievoordeel mee? En wat verkopen ze aan diensten of aan producten? Want als die absolute toegevoegde waarde hebben voor de wereld en die blijft dat afnemen in de macro-economische situatie waar we in terecht gaan komen en zij converteren dat geld in bitcoin, hebben ze een dubbele slag. Maar gaan ze dan winnen van MicroStrategy? Niet per se, want MicroStrategy heeft zo'n gigantisch concurrentievoordeel ten opzichte van hun bitcoin holdings, dat zij weer een soort van bitcoin bankdienstverlening kunnen worden en aan de hand daarvan weer heel veel producten op de markt kunnen brengen die heel veel rendement opleveren. Feitelijk doen ze dat eigenlijk nu al. Dus de volgende vraag die je moet stellen op zo'n moment: hoe is hun strategie gefinancierd? Wat zijn de rentes die ze moeten betalen over het geld dat ze ophalen? En wat is hun commitment? En wat is het begrip van de CEO en de board met betrekking tot Bitcoin? Zien ze het als een speculatieve asset om mee te doen op deze speculatieve bubbel? Of zien ze het, zoals Michael Saylor het ziet, als de enige, juiste, beste vorm van geld? Oftewel, waarom zou je het ooit inwisselen voor een zwakkere vorm van geld als je de beste al hebt? Zou je het toch nooit doen? Interessant om over na te denken, jongens. Dus de samenvatting is eigenlijk, we hebben een nieuw narratief te pakken. En dat nieuwe narratief trekt nieuwe energie naar zich toe. Dus ook kapitaal. Dus je moet je een klein beetje zorgen maken of dan het altseizoen wat je eigenlijk hoopt te gaan bereiken, of die nog wel gaat plaatsvinden. En misschien wel, hè. Misschien vindt die gewoon plaats. Misschien komt er genoeg vrij geld en ontstaan er hele leuke nieuwe narratieven in cryptolandschap, waardoor mensen heel graag hun geld daar in die nieuwe tokens stoppen. En misschien komt er zelfs wel een keer real world value uit. Who knows? Tot op heden niet nauwelijks of weinig. Maar misschien komt dat deze cyclus wel. En trekt die ene coin wel heel veel kapitaal naar zich toe. Maar als groep verwacht ik dat het heel moeilijk gaat worden. Want als groep is er een nieuwe groep bij die keihard concurrentie heeft. En een voordeel heeft omdat die institutioneel kapitaal veel makkelijker en sneller en efficiënter kunnen aantrekken. Dus de belofte van Bitcoin trekt nou eenmaal opportunisme aan. En opportunisme is leuk aan het begin, als je het begin zit van die cyclus. Maar aan het einde krijg je die blow-off top, krijg je die euforia, als we niet uitkijken. Educatie blijft dus key, jongens. Weet wat je koopt en weet dat je geen Bitcoin koopt, maar blootstelling via een bedrijf koopt. En weet dus ook wat voor type bedrijf je koopt als je er een koopt. De call to action zal hier zijn vanuit mij voor jullie. Blijf kritisch, blijf leren. En als je hulp nodig hebt, weet je mij te vinden. En dat betekent dus dat als je inderdaad jouw spaargeld wil beschermen en bouwen aan een financieel onafhankelijke toekomst, waarbij je dus, denk aan die Hyrox, denk aan CrossFit, denk aan rennen, denk aan fitnessen, denk aan gewoon lopen, denk aan genieten van de natuur, denk aan reizen, de wereldreis die wij met ons gezin gemaakt hebben. Denk aan je gezin zelf, aan het gezonde eten. Denk aan alle belangrijke zaken waardoor jij je beter gaat voelen, vrijer gaat voelen. Wat uiteindelijk een combinatie is van rijker voelen. Dat is wat wij als visie hebben binnen deze community. En dat is wat ik denk ook onze community anders maakt dan welke andere quote-unquote belegging/investeringscommunity. Het moet niet alleen daarover gaan. Het is een middel om dat leven te leiden waar we allemaal zo gelukkig van worden. En dat is het basislidmaatschap van de community. Wil je dan op een hoger niveau met mij constant 1-op-1 contact hebben en of contact hebben met andere premiumleden via fysieke en digitale live events? Ja, dan zal je even op de pagina van Premium moeten kijken, want ja, daar gaan we gewoon nog even iets verder met elkaar en iets dieper met elkaar. Voor nu zou ik je willen danken. Check even de link in de show notes waar je gewoon een afspraak kunt inschieten om hierover te praten. En dan is denk ik mooi geweest, jongens. Ik ga stoppen met mijn scherm delen. En ik ga een eind aanbreien. Dankjewel en tot de volgende keer.